Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos.
Het mini-staatje San Marino is het zat om te wachten op de EU en buurland Italië. En ze hebben nu besloten het Russische vaccin Sputnik V in te kopen. Eerder deze week kwamen 75 stuks aan en werden de eerste 25 medici van het land ingeënt. Vanuit Rome, Italië-correspondent Angelo van Schaik. Waarom leveren de EU en Italië geen vaccins aan San Marino?
San Marino is geen lid van de Europese Unie. Dus ze kunnen via officiële kanalen geen goedgekeurde vaccins kopen. En dus geen Pfizer, Moderna of AstraZeneca voor het mini-staatje. Dat wisten ze van tevoren. Dus hadden ze een deal gemaakt met Italië. Het enorme buurland waar ze in feite in liggen.
Ja.
En van elke 1700 vaccins die naar Italië zouden gaan, zou San Marino er eentje krijgen. Maar door de leveringsproblemen van die vaccins hebben Italianen gedacht, behouden ze voor zichzelf. Of ze konden ze gewoon simpelweg niet leveren, omdat ze er dus niet waren. En dus zat San Marino zonder. En toen hebben ze op een gegeven moment gedacht van ja, het gaat zo hard met de nieuwe besmettingen. En we lopen nu al bijna 2 maanden vertraging op in ons vaccinatieprogramma. Dus laten we dan maar eens naar Moskou bellen. En prompt stuurden de Russen 7500 vaccins naar San Marino. En over een paar weken komen er weer 7500 deze kant op.
Oké, maar dan is Italië dus eigenlijk gewoon een onbetrouwbare partner?
Eigenlijk wel. Ze hebben zich niet naar afspraken gehouden. En de minister van Buitenlandse Zaken van San Marino heeft in het Italiaanse televisieprogramma gezegd dat die hield zich een beetje op de vlakte. Want ja, je moet natuurlijk je grote buurland wel een beetje te vriend houden. Maar Italië heeft zich inderdaad een beetje onbetrouwbaar getoond in deze. We hebben ze zelf nodig. Dat is eigenlijk denk ik een klein beetje de reden dat ze dus niet naar San Marino zijn gestuurd.
Ja, nu dan dus dat Russische Sputnik V. Is dat vaccin wel veilig?
Zover ik kan nagaan, wel. Kijk, het EMA, het Europese Medicijnbureau, die vaccins gekeurd, heeft Sputnik 5 niet gekeurd. En dat heeft misschien niet zozeer te maken met de kwaliteit van het vaccin, als wel met het feit dat EMA eist dat inspecties gedaan gaan worden in de fabrieken waar die vaccins worden gemaakt. En de Russen hebben dat geweigerd. Ze willen geen potkijkers. Misschien wel terecht. Maar goed, in ieder geval, EMA heeft niet goedgekeurd. Nee. Het Spallanzani hier in Rome, een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in infectieziektes, heeft het vaccin getest en zegt dat het betrouwbaar is, dat het goed is, dat het voor 90% werkzaam is. Het enige waar het aan breekt, volgens hetzelfde Spallanzani, is transparantie over de data van de Russen. Dus ze weten niet hoe tot stand is gekomen en hoe de experimenten zijn verlopen. En dat is waarschijnlijk dezelfde reden als in Amsterdam bij het EMA. Het is een goed vaccin, maar we weten dus niet precies hoe het gemaakt is en hoe de experimenten zijn verlopen. En dat is de reden dat het EMA niet goedkeurt, maar dat wil niet zeggen dat het vaccin niet goed is.
Ja. Nou is alles politiek. Italianen hebben dus niet geleverd. Maar hoe hebben de Italianen dan weer gereageerd op de aankoop van die andere vaccins, die Russische?
Nou, eigenlijk niet. Ze waren in Emilia-Romagna. Even voor het idee. San Marino ligt op een heuveltop op 30 kilometer van Rimini. Dat is een badplaats aan de Adriatische kust. Mm-hmm. Voor het idee dat je even weet waar San Marino ongeveer ligt.
Ja.
San Marino is behoorlijk getroffen in de eerste golf. Ze hadden 73 doden. Er wonen 33.000 mensen, dus dat is best wel veel. En vanuit Emilia-Romagna was er eigenlijk een soort van zorg dat er priktoerisme zou ontstaan. Dat er dus mensen naar San Marino gingen om het Russische vaccin te halen. Maar de autoriteiten van San Marino hebben gezegd het vaccin is eigenlijk alleen maar beschikbaar voor inwoners van het landje zelf. Dus dat probleem was opgelost. Maar gezien de aanhoudende problemen met de levering van de andere vaccins gaan in Italië ook stemmen op om eventueel ook maar Sputnik 5 te gaan kopen in Moskou. Want die leveren gelijk. En Italië heeft ze op dit moment gewoon heel erg hard nodig, omdat ook hier de cijfers weer oplopen, ook hier het aantal slachtoffers maar blijft, hoog blijft.
Tot slot, je zegt San Marino, 33.000 inwoners. 7500 vaccins zijn er nu, er komen er nog 7500 aan. Wanneer zijn alle inwoners van San Marino gevaccineerd?
Dat is moeilijk te zeggen. Hè. Deze 15.000 vaccins, waar uiteindelijk 7500 mensen mee worden geïngeënt, want het zijn ook bij Sputnik 5 zijn er 2 prikken voordat je helemaal klaar bent met de vaccinatie. Dit was de inhaalslag. Ze hebben 2 maanden vertraging opgelopen. Sorry. Dus ik vermoed dat, net als alle andere Europese landen, dat ze eind van de zomer 70% van de mensen hebben ingeënt. Ze gaan er daar nog wel van uit in San Marino dat Italië zich nu, als die leveringen een beetje fatsoenlijk op gang komen, zich wel een afspraak gaat houden. En dat het niet nodig is om nog een keer naar Moskou te bellen om te vragen of ze alsjeblieft een partijtje Sputnik 5 naar San Marino willen sturen. Dus wanneer die mensen allemaal gevaccineerd zijn, is onduidelijk. Maar ik vermoed eind van de zomer, begin van de herfst.
Horeca-ondernemers die zich vandaag aansluiten bij het landelijke protest en hun terrassen openen, hoeven boetes van €4.000 niet zomaar te slikken. Dat vindt het 2-tal advocatenkantoren in Breda, dat de ondernemers wil steunen. Hans van Ooyen is initiatiefnemer en jurist. Het is niet toegestaan om het terras te openen. Waarom wil je de horeca-ondernemers alsnog helpen?
Eén ding heel goed. We willen ze ondersteunen. We doen geen oproep. Ga open. We roepen niet op tot burgerlijke ondernemer ongehoorzaamheid. Mm-hmm. Wat de advocatenkantoren Koch en VOI, advocaten in Breda, doen, is dat we gezegd hebben, we geven objectieve voorlichting. Ons is gebleken dat ondernemers niet goed weten wat het nou allemaal precies inhoudt. Kan je tegen zo'n boete bezwaar maken? Wat kan de gemeente doen? En het enige wat we gedaan hebben is die objectieve juridische informatie verstrekken.
Ik begrijp al dat je al op een heel dun lijntje loopt. Wat is dan je argument waarop je baseert dat de ondernemers mogelijk de boete niet hoeven te betalen?
Nee, dat zeggen we ook niet. Ik loop ook niet op een dun lijntje. Ik loop helemaal niet op een lijn. Er wordt gewoon informatie gegeven. We zijn geen wappies, we zijn geen corona-ontkenners. Absoluut niet. Het is gewoon objectieve informatieverstrekking waarvan we gezegd hebben, laten we de ondernemers helpen en die informatie gratis ter beschikking stellen. We zeggen ook niet, die boete hoef je niet te betalen. Nee. We zeggen gewoon van, als je een boete krijgt, dan zijn dat de middelen die je kan hanteren.
Ja. En op welke manieren kun je dan die ondernemers juridisch ondersteunen?
Dat doen we onder andere door op de sites van Koch en VOI een verzetschrift te zetten. Als een ondernemer een boete krijgt, en die kan overigens inmiddels oplopen tot €4.350... Mm-hmm. Door daar een verzetschrift te downloaden en tegen de officier zeggen, officier, trek hem alsjeblieft in. Wat een ondernemer bijvoorbeeld niet moet doen, is dat hij die boete betaalt meteen, denken wij. Omdat je dan 1 ding zeker weet, dan kan je er niks meer aan doen. En wij zeggen wel van, ja, het kan natuurlijk wel de moeite zijn om het aan de rechter voor te leggen en te zeggen, ja, dit zijn mijn persoonlijke omstandigheden. Iedereen kan wel een boete krijgen van €4.000... Maar zo'n boete kijkt niet naar de persoonlijke omstandigheden van een ondernemer. En het kan best zo zijn, en daar geven we geen garantie op, maar het kan best heel goed zijn dat de rechter zegt van, ja, alle omstandigheden in acht nemend, denken we toch dat het minder kan zijn. En dan hoef je geen dure advocaat voor in te schakelen. Dat kan je natuurlijk heel goed zelf doen.
Ja, dus je geeft een advies en de mogelijkheid om een formulier in te vullen, maar je zegt niet van, wij helpen je om die boete kwijt te schelden.
Nou ja, dat is de hulp. Kijk, natuurlijk kan een ondernemer zeggen, ik neem een advocaat mee naar die rechtszaal en die moet het verhaal voor mij doen. Dat kan. Maar een ondernemer krijgt geen toevoeging en een ondernemer heeft geen recht op gratis rechtsbijstand. Dus ja, die zal een advocaat zelf moeten betalen. Ja. En dan is wel de vraag, daar moet je gewoon heel helder in zijn, is dat de moeite waard? Hè? Moet je voor €4.000 geldboete naar een rechter lopen en een dure advocaat meenemen? Hè? Terwijl je waarschijnlijk alleen je persoonlijke verhaal moet doen. Natuurlijk zullen Vooi en Koch-advocaten die mensen advies willen geven hoe te doen. Maar je moet gewoon reëel zijn. Je moet de kosten-batenanalyse maken. En dan kan je afvragen, moet je een dure advocaat meenemen naar een zitting?
Nee. En denk je dat de ondernemer kans maakt bij zo'n zitting?
Ja, dat is een persoonlijke inschatting. Hè? En daar kan ik en ook de advocatenkantoren die dit faciliteren geen garantie op geven. Maar Ik persoonlijk denk dat je een goede kans maakt, echt een goede kans maakt, dat een rechter zal zeggen van nou, ik neem toch je persoonlijke omstandigheden mee. Ik ga toch meer naar het specifieke geval kijken. Wat is er precies gebeurd? Wat zijn jouw omstandigheden? Ik denk dat een rechter dat eerder zal doen dan een officier die simpelweg de regeltjes volgt. Of ik moet zeggen een BOA of een politieagent. Ja. En zegt, pas boem, hier 4000 euro. Ja. Ik denk dat het de moeite is om die poging te ondernemen.
Tot slot heel kort. Hebben jullie al veel reacties gekregen op deze hulpvraag? Of deze hulp?
Ik zou je zeggen, mijn LinkedIn is ontploft. En de solidariteitsbetuigingen die zijn enorm. En voor de rest hoop ik niet dat ik veel ondernemers aan de lijn krijg. Want dat zou betekenen dat Koch en Voy de informatie niet voldoende duidelijk op de site hebben gezet. Dus we zitten niet op te wachten. 1000 telefoontjes.
Er staan vandaag 9 verdachten voor de rechter voor het invoeren van zo'n 3800 kilo cocaïne via de Rotterdamse haven. Naast drugsbaron Roger P., alias Piet Costa, die ook verdacht is in het proces rond de martelcontainers, is er nog een opmerkelijke verdachte. Oud-profvoetballer Rachid Bouaouzan. Verslaggever Sander Sonnemans. Ja, hoe is die voetballer nou hierbij betrokken geraakt?
Nou, volgens zijn advocaat is hij helemaal nergens bij betrokken geraakt. Ruud van Boom, de advocaat dus, die zegt dat hij niets te maken heeft met de invoer, met smokkel van drugs. Dat staat ook niet op zijn telastenlegging van die Bouaouzan. Maar hij wordt wel nadrukkelijk in verband gebracht met criminele organisatie rond die Piet Costa. En ja, hoe hij daarin beland zou zijn, Piet Costa en hij zijn oud-jeugdvrienden van elkaar. Er werd nog aan gerefereerd vanochtend dat als die twee buiten aan het gooien waren, dat de moeder van Piet een zak krentenbollen naar beneden gooide en dat ze die dan samen opaten. Ja, en die Bouaouzan is ook met Piet Costa heeft die vakantiegebied in Spanje. En ja, het OM heeft daarnaast feiten in handen waarop ze baseert dat hij dus nauw betrokken is geweest bij het witwassen van crimineel geld.
Okay,
en wanneer hij daar precies in geraakt is, dat is niet duidelijk.
Nee, het is niet bij die krentenbollen zijn ze allebei links afgeslaan en is hij daardoor in het criminele circuit beland?
Nee, zeker niet. Want die Bouaouzan is na zijn actieve voetbalcarrière, die is beëindigd bij het Zweedse Helsingborgs IF in 2013. En daarna is hij spelersmakelaar geworden. En officieel woont hij sinds 2019 weer in Marokko. En van daaruit zou hij regelmatig door Europa reizen in verband met zijn werk als spelersmakelaar.
Oké, dan zou je inderdaad zeggen dat hij dan genoeg geld zou moeten verdienen. De politie is deze verdachte op het spoor gekomen door het hacken van de berichtendienst EncroChat. Wat hebben ze door deze hack ontdekt?
Wat precies is niet duidelijk, maar de politie heeft wel maandenlang mee kunnen luisteren met gesprekken die dus via versleutelde telefoons en berichten die via versleutelde telefoons werden gestuurd. En daarin zouden de rechercheurs hebben gelezen dat Piet Costa en de medeverdachte over die Bouaouzan spraak als de agressieveling en de voetballer. En dat agressieveling zou dan weer slaan op, wanneer was het? Ik meen 2004, toen hij in opspraak raakte door zijn horror tackle tijdens de wedstrijd van Sparta, waar hij toen voetbalde tegen Go Ahead. Niels Kokmeijer is bekend, brak zijn been en heeft daarna nog niet kunnen voetballen.
Ja. Er is natuurlijk ook kritiek van de advocaten van de verdachte op deze opsporingsmethode. Wat is dan precies hun bezwaar?
Ja, het bezwaar is dat met dat hacken, dat er als het ware een sleepnet is gehaald over alle mensen die op die berichten zouden voorkomen. Waarbij zonder aanzien des persoon iedereen eigenlijk in dat net wordt meegetrokken richting de verdachtebank, zeg maar. En zonder rekening te houden met privacy van de mensen.
Ja.
En die advocaten vinden dat de OM veel te makkelijk omgaat met de verdenkingen tegen die mensen die in dat sleepnet terecht zijn gekomen.
En wanneer wordt er nou een uitspraak verwacht?
Nou, je moet je afvragen wanneer wordt de inhoudelijke zitting verwacht. Nou, dat is eind mei. dan wordt het proces inhoudelijk behandeld. Dat zal niet in een dag geklaard zijn, want we hebben het over 9 verdachten. Vandaag zijn er overigens maar 5. Piet Costa die blinkt uit in afwezigheid. Naar verwachting eind mei dat het proces inhoudelijk wordt behandeld. En dan daarna gaat er nog eens 2 weken overheen voordat de rechtbank een uitspraak doet.
Kortom, dat duurt nog wel even. Sander Sonnemans, dankjewel voor je toelichting.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het ubersaaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje, die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met 2 jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.